Welkom bij weer een nieuwe podcast. We gaan het ditmaal over het klimaat en over het milieu hebben. En dat doe ik samen met Vincent van der Made. Welkom Vincent.
Ja, dankjewel.
Zou jij om te beginnen iets over jezelf kunnen vertellen?
Ja, nou, de studenten kennen mij misschien al van andere cursussen, maar ik ben zelf sociaal geograaf. Ik heb gestudeerd in Amsterdam, aan de Universiteit van Amsterdam. En daarna ben ik gaan lesgeven op een middelbare school. En sinds een aantal jaren werk ik op de Hogeschool Utrecht. Waarbij ik eigenlijk verschillende inhoudsvakken geef. Dus ik ben zelf geen journalist. En onder andere ook duurzaamheid aan bod komt bij verschillende vakken. Dus daarom ga ik met jullie vandaag dit bespreken.
Oké. Hey, en waarom is nou het domein duurzaamheid of klimaat zo belangrijk?
Nou, ik denk als eerste eigenlijk dat we hebben het gekozen omdat de studenten, dus jullie, een belangrijke doelgroep zijn. Het is iets wat op lange termijn pas aan de orde komt. Dus het is niet echt zichtbaar. De impact is niet direct. Dus je ziet eigenlijk veel dat in het nieuws, maar ook in het beleid, dat dingen vooruitgeschoven worden. En dat eigenlijk de volgende generatie, wordt dan wel eens gezegd, de rekening krijgt van wat wij op dit moment beslissen. Dus ik denk dat het goed is dat wij in ieder geval voor onze studenten ook het een beetje inzichtelijk maken hoe dat werkt en welke keuzes er gemaakt worden. En verder is het ook wel iets wat heel erg actueel is. Dus ik heb een fragmentje van president Mark Rutte tijdens de presentatie van het regeerakkoord, 15 december 2021, waarbij hij eigenlijk al in een van zijn eerste zinnen daar iets over zegt. Dus daar gaan we even naar luisteren.
Het grote vraagstuk wat dit kabinet voor ogen staat, is ervoor te zorgen dat ook in de toekomst toekomstige generaties in staat zijn keuzes te maken in hun persoonlijk leven. En daarvoor moet nu het fundament gelegd worden. En dat moet op de grote maatschappelijke problemen moet dat fundament gebaseerd zijn. Daar moet het een oplossing voor bieden. Op het terrein van klimaat, op het gebied van wonen, onderwijs.
Het fragmentje gekozen eigenlijk omdat in begint hij zijn toespraak over de plannen die in het regeerakkoord staan voor het vierde kabinet Rutte. En eigenlijk zie je al dat verschillende domeinen uit deze cursus genoemd worden als belangrijke thema's die de komende jaren moeten worden aangepakt. En daarom hebben we eigenlijk voor dit onderwerp gekozen. Nou, en in deze podcast wil ik eigenlijk een deel van hoofdstuk 11 behandelen van de sociale kaart. Maar dat stopt in 2013. En ik denk dat het ook wel belangrijk is dat we kijken van wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Het is een heel actueel onderwerp, er gebeurt veel. En dat is eigenlijk ook het belangrijkste doel van deze podcast.
Laten we toch nog even, voordat we naar de actualiteit gaan, naar dat boek kijken. Want als we het over het milieu hebben, dan worden er eigenlijk twee benaderingen besproken in het boek. Hè? De realistische benadering en de sociaal-constructivistische benadering. Ja. Ja, kun je dat uitleggen?
Ja, dus er zijn natuurlijk belangrijke indicatoren hoe je kan kijken naar het klimaat en naar het milieu. En de eerste benadering is eigenlijk meer een wetenschappelijke benadering, de realistische benadering, waarbij je eigenlijk met behulp van metingen en waarnemingen in het veld, zeg maar buiten, voorspellingen kan doen over de toekomst. En je kan ook heel ver terugkijken. Ze kunnen door onderzoek doen in landijs bijvoorbeeld ook jaren, miljoenen jaren terugkijken naar het klimaat. En dan kan je eigenlijk ook prognoses maken voor de toekomst. En dat is eigenlijk de wetenschappelijke benadering, realistische benadering. En daar komen ook echt hele duidelijke cijfers uit. Nou, bijvoorbeeld wat je makkelijk kan uitrekenen, wat ook wel beeldend is, is de ecologische voetafdruk. Dus dat is een manier om te meten hoeveel oppervlakte van de aarde jij als persoon of als land of als gebied gebruikt om jouw consumptiepatroon wat je hebt te faciliteren. Nou, en als we dan gaan kijken naar milieuvraagstukken, dan zie je eigenlijk dat wij mondiaal op dit moment al ver boven de 1 zitten, namelijk op 1,6 aarde wat wij gebruiken om met de hele wereldbevolking te doen wat we op dit moment doen. Kijken we naar voedsel, naar transport, productie, dat soort middelen. Maar er zijn ook hele grote verschillen tussen. En je ziet eigenlijk dat die realistische benadering geeft eigenlijk houvast om te kijken van hoe zitten die verschillen nou in elkaar? Wereldwijd zitten we dus op 1,6 aardbol. Voor Nederland is dat 3,3. Dus wij zitten wat dat betreft ver boven het wereldwijde gemiddelde. En neem je bijvoorbeeld landen in Afrika, die zitten weer veel lager. Dus bijvoorbeeld Kenia zit op 0,6 aardbol, wat ze gebruiken. En dat zijn eigenlijk ook wel belangrijke indicatoren die gebruikt worden bij de klimaatonderhandelingen, mondiaal gezien, waar we later nog over gaan hebben. Dus Die benadering geeft eigenlijk vooral, de realistische benadering geeft vooral een soort van ja, eikpunten en een soort van ankers van hoe zit het met het klimaat.
Ja, dus dat is de wetenschappelijke kant, de kant van de cijfers, zeg ja. maar, de feiten.
De voorop. Feiten.
Ja.
Nou, de andere, de sociaal-constructivistische benadering, daar kijk je vooral eigenlijk naar ja, hoe de samenleving omgaat met het milieu. Dus sociaal, de bevolking, en hoe die in de hoofden van de bevolking, constructivistisch, dus wat eigenlijk de gedachte is die mensen hebben bij het milieu, hoe dat leeft. Nou, daar zitten hele grote verschillen tussen.
Ja.
Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die benadering heel erg mee bezig is met wat het gevoel is en de perceptie van de bevolking en daarmee ook iets bijdraagt aan het klimaat.
Dus zou je kunnen zeggen dat dat misschien iets meer de sociologische kant is van ja. het klimaatprobleem?
Ja, en eigenlijk ook de human impact zou je kunnen zeggen, wat mensen ervaren. Dus nou ja, bijvoorbeeld de mensen die vorig jaar of een paar jaar geleden in Limburg waren, tijdens de overstromingen, ja, die hebben van dichtbij meegemaakt wat klimaat met hun doet. Want het was een zomer waarbij er een periode van hevige regenval was. Nou, het Limburgse heuvellandschap had daarmee eigenlijk last van heel veel water in een korte tijd. Dat heeft te maken met het klimaat, dat weten we. Dat is eigenlijk die realistische, die wetenschappelijke benadering. Maar goed, als jij daar hoog op een berg zit, dan heb je daar niet zoveel last van. Maar je merkt dus nu dat daar bijvoorbeeld er echt wel een soort van denken is ontstaan bij de bevolking. Van oké, we moeten dus echt iets gaan doen aan het klimaat. Zonder dat ze de cijfers misschien weten.
Ja, en beide benaderingen heb je dus eigenlijk nodig om dat klimaatproblemen op de politieke agenda bijvoorbeeld te zetten.
Ja, want eigenlijk, je hebt zowel draagkracht nodig bij de bevolking. Die moeten uiteindelijk ook via verkiezingen democratische besluiten nemen. En tegelijkertijd heb je die wetenschappers nodig om de juiste keuzes te kunnen maken in de toekomst.
Ja, nou, dat is inderdaad heel begrijpelijk. Hey, ja, klimaatverandering is natuurlijk niet iets wat pas vandaag of gisteren is gaan spelen.
Nee.
Kun je aangeven wanneer eigenlijk de eerste signalen kwamen dat het milieu en het klimaat aan het veranderen waren?
Ja, er zijn natuurlijk heel veel nou ja, bekende en minder bekendere periodes waarbij we aandacht besteden aan het klimaat. Maar eigenlijk wordt algemeen aangenomen dat de industrialisatie van het eind van de 19e eeuw een belangrijk punt is geweest waarbij wij als mens zoveel invloed hebben gehad op het milieu, dat we eigenlijk een onomkeerbaar proces zijn ingegaan. En dat proces heeft te maken met het winnen van fossiele brandstoffen, waarmee we eigenlijk meer CO2 in de atmosfeer brengen dan dat de natuur eruit kan halen. Dus de industrialisatie is wat dat betreft wel een belangrijke periode. Je ziet ook dat eigenlijk vanaf dan het aandacht voor het klimaat en het milieu alleen maar groter is geworden. Dus de grote milieuorganisaties, bijvoorbeeld de natuurmonumenten, zijn allemaal in het begin van de 20e eeuw opgericht om daar aandacht voor te vragen. En je ziet dat vanaf die tijd er steeds meer ja, mensen zich zijn gaan interesseren en ja, gaan bestuderen wat er met het milieu gebeurt. Nou, we hebben verschillende periodes in Europa gehad met welvaart en minder welvaart. Denk aan de Eerste Tweede Wereldoorlog, oliecrisis, allemaal periodes met groei en met krimp. Maar je ziet eigenlijk dat vanaf de jaren 70, dat er toch wel een duidelijke wetenschappelijke benadering is waarin wij zien dat we zo snel groeien. Bevolking, als we kijken naar de mondiale bevolking, is dat echt na de tweede helft van de 20e eeuw gigantisch omhoog gegaan. Als we kijken naar productiemiddelen die we gebruiken, dan zien we dus eigenlijk dat, nou ja, halverwege de 20e eeuw er een grote toename is. De Club van Rome, dat was een bijeenkomst in 1972 in Rome, waarbij wetenschappers hebben gekeken, oké, wat zou er nou gebeuren in het jaar 2000? Dus dat was eigenlijk een voorspelling voor 30 jaar later. Keken ze van, oké, wat gebeurt er eigenlijk met alles op de aarde? Met de bevolking, met de productie? En toen kwamen ze eigenlijk tot de conclusie dat als we in het huidige tempo van toen zouden voortzetten, dat we aan het eind van die eeuw, 2000, ja, dat er zoveel, te veel gebruikt werd, dat het onomkeerbaar zou zijn. Nou, dat is later ook nog steeds actueel geworden. Ze hebben de millenniumdoelen gehad. Dat zijn eigenlijk doelen die zijn vastgesteld op het jaar 2000, voor het jaar 2015. En zo zie je eigenlijk dat we elke keer ja, weer op een punt zijn dat ze zeggen, oké, en nu moeten we een besluit nemen voor de toekomst. Op dit moment zitten we in de SDGs, de Sustainable Development Goals. Die zijn eigenlijk na de millenniumdoelen opgesteld.
Door wie eigenlijk?
Dat is de Verenigde Naties.
Oké.
Dus een mondiale organisatie die eigenlijk zegt van, oké, we gaan kijken wat er voor de wereld belangrijk is. Want dat is eigenlijk ook iets wat heel erg belangrijk is en lastig is van het klimaat en het milieu. Het is een mondiaal probleem. Dus het stopt niet bij een gemeentegrens of bij een landgrens. Dus je moet het eigenlijk veel groter en integraler aanpakken.
Ja. Hey, wat was nou de reactie van Nederland eigenlijk toen bijvoorbeeld dat rapport in 1972 van de Club van Rome verscheen?
Ja. Nou, het heeft wel even geduurd, maar in het boek worden een aantal nationale plannen beschreven met opzetten hoe wij met het milieu om wilden gaan en ook om zijn gegaan. Maar eigenlijk belangrijk is dat in 1982 er een eigen ministerie van Milieu en ook Ruimteordening en Volkshuisvesting is opgericht, het ministerie van Vrom. En daar zijn ze eigenlijk gaan kijken van oké, we zien dus op verschillende gebieden dat er beleid nodig is en dat was eigenlijk de eerste integrale aanpak in Nederland. Nou, dat heeft jarenlang zo gewerkt en een aantal jaren geleden is dat ministerie weer opgeheven. En nou, we hebben net al Mark Rutte gehoord bij het kabinetpresentatie van het regeerakkoord en er komt weer een nieuwe minister van Milieu onder andere en ook Volkshuisvest, die dus wel weer het hoger op de agenda gaat zetten.
Ja, dus je ziet eigenlijk een soort van golven ook in aandacht. Vanuit de samenleving voor dat klimaatprobleem. En op dit moment is het weer heel erg urgent. Dat zie je ook politiek vertaald eigenlijk weer in een eigen minister. En je vertelde net dat klimaat, dat wordt steeds internationaler. Vaak wordt ook, als het over klimaat en internationaal beleid gaat, worden de klimaatafspraken van Parijs erbij gehaald. Ja, kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, dus die mondiale aanpak heeft eigenlijk een vaste structuur. En die structuur bestaat uit iedere 5 jaar wordt er een groot klimaattop gehouden in verschillende plaatsen. Nou, een van de bekendste die jarenlang heeft gefunctioneerd is Kyoto. Dus dat was een bijeenkomst in 1997 in Kyoto in Japan. Waarbij eigenlijk elke 5 jaar weer nieuwe afspraken gemaakt worden over hoe wij mondiaal naar het klimaat kijken. Nou, dan zie je dat elke 5 jaar er toch weer daarachter komen dat de afspraken die gemaakt zijn niet worden nageleefd. Of dat de inzichten vanuit de wetenschappers anders zijn gekomen. Dus elke 5 jaar is er zo'n top. Nou, Parijs was 2015. Glasgow zou 2020 zijn, maar door de mondiale coronacrisis is dat 2021 geworden. En daar worden elke keer afspraken gemaakt. En voordat we gaan vertellen van wat de afspraken zijn, wil ik wel even kort een introductie geven hoe nou zo'n klimaattop eruit ziet. En daar heb ik een paar audiofragmentjes van.
Bring together finance ministers, businesses and investors to protect our planet.
No more blah, blah, blah.
To go from the blah, blah to action.
Coal financing has been choked off. Coal is no longer king.
We are officially launching our methane pledge.
O Brasil é parte da solução.
Yes, for the planet, but also so much for the people.
There is still a very long way to go.
You can count on the Kingdom of the Netherlands. And we are counting on you.
Nou, hier hoor je een aantal bekende internationale leiders. Boris Johnson hoor je onder andere.
Rutte hoorde ik ook, hè, op het laatst.
Rutte hoorde je op het laatst. En eigenlijk, er zit een bepaalde retoriek ook in wat ze allemaal zeggen. We are counting on you. En we stoppen met steenkool, werd onder andere gezegd. Dus je ziet dat eigenlijk elke 5 jaar er wel weer een urgentie is. Nou, in Parijs was de belangrijkste afspraak dat we mondiaal zouden zorgen dat in 2050 wereldwijd de temperatuurstijging onder de 2 graden zou blijven ten opzichte van pre-industrialisatietijdperk.
Dus dan hebben we het zeg maar over 1870 of zo.
Ja, 1850, 1870. Ja. Daar weten ze dus van op basis van historisch onderzoek hoe de mondiale klimaat eruit zag. En hebben ze gezegd van oké, maar maximaal 2 graden. Dat wordt ook al een soort van tipping point genoemd. Dus als je over die 2 graden heen gaat, dan gebeuren er in het klimaat en in het milieu allemaal zaken die niet meer, die onomkeerbaar zijn. Het smelten van de permafrost bijvoorbeeld in Rusland. Kijk, de ijskappen wordt heel vaak genoemd, maar eigenlijk zie je dat in Rusland het proces qua oppervlakte en qua impact veel groter zal zijn als we boven die 2 graden komen. Zeespiegelstijging in Nederland. Stormen en overstromingen ergens anders in de wereld. Nou, verdroging in de woestijn. Dat zijn allemaal dingen waarvan ze zeggen als we boven die 2 graden komen, ja, dan komen we op een onomkeerbaar proces.
Ja.
En wat we dan doen in Parijs is wordt het eigenlijk afgesproken. Dus daar hebben landen het ondertekend. Maar daarna, 5 jaar later, gaan we eigenlijk kijken bij de volgende klimaattop, hoe gaan we het doen? Dus daar zit 5 jaar tussen. En in Glasgow hebben ze dus eigenlijk geprobeerd om afspraken te maken om te kijken van oké, hoe gaan we het nou realiseren? Want we weten dat we het willen, maar hoe gaan we het nu doen?
Ja, is die klimaatconferentie in Glasgow een succes geworden? Zijn er heldere afspraken gemaakt? Of valt dat tegen?
Ja, er zijn afspraken gemaakt. Alleen het lastige is dus dat je ziet dat dat dan weer nationaal worden vertaald. Nou, wij binnen Europa hebben wel gezegd dat we dat Europees gaan doen. Dus wij als Europa hebben gezegd van oké, wij gaan ons als Europa duidelijk committeren aan de afspraken van Parijs. Dat hebben ze in Glasgow herhaald. Dus Boris Johnson als leider van de top eigenlijk, want hij was de host, heeft er ook tegen de wereldleider gezegd, nou, wij als Europa willen als eerste continent in 2050 klimaatneutraal zijn. De Green Deal van Frans Timmermans als commissaris, eurocommissaris in Brussel, is daar eigenlijk de uitwerking van. Maar je ziet dus wel dat juist die langere termijn ervoor zorgt dat we nu elke keer weer zeggen, ja, maar wat gaan we dan nu doen? Nou, er zijn tal van voorbeelden, daar komen we later nog op, maar het blijft elke keer toch een beetje een stip op de horizon en moeten we afwachten of het uiteindelijk gaat lukken. Iets anders wat heel erg actueel is, is eigenlijk ook dat er een sprake is van een soort van afwenteling. En daarmee wordt eigenlijk bedoeld dat wij als wereldburgers produceren niet alleen maar een milieuschade, of in ieder geval consumeren dingen uit het milieu op onze eigen plek, maar ook verder weg en ook helemaal aan de andere kant van de wereld. Dus als wij een auto kopen en we kopen een Aziatisch merk, dan kan het heel goed zijn dat die daar geproduceerd wordt. Dus dat er in Azië uitstoot is of grondstoffen gebruikt worden of bomen gekapt worden voor IKEA-keukens die je koopt. En eigenlijk is het dus heel lastig om te zeggen van oké, maar wat doen wij als Nederland? Wat gebeurt er door ons ergens anders op de wereld? En die afwenteling zorgt ervoor dat het heel lastig is om daar duidelijk afspraken over te maken.
Ja, dat is eigenlijk die ecologische voetafdruk, hè, waar je het in het begin van de podcast al over had, die voor gemiddelde Nederlander veel groter is dan voor een gemiddelde wereldburger.
Ja.
Dus je kunt je dan afvragen, is het fair dat de gemiddelde wereldburger zich net zo hard moet inspannen om het klimaat te redden als de Nederlander? Misschien moet de Nederlander wel wat meer doen. Ja, je gaf al aan, het is dus heel lastig om duidelijke afspraken te maken. Je ziet ook soms dat een land als de Verenigde Staten zich terugtrekken uit dat soort afspraken en dan opeens weer de afspraak weer na gaan leven, zoals onder Biden. Hoe zit dat in Nederland? Wat merken wij eigenlijk in Nederland van het internationale beleid? Hoe werkt dat door?
Ja, dus we hebben in Nederland een minister van Klimaat komt eraan. Dus we hebben gezegd van oké, het wordt wel een belangrijk beleidsterrein waar wij onze energie en onze aandacht voor hebben. Nou, internationaal hebben we dus eigenlijk die Sustainable Development Goals vastgesteld. En ieder jaar wordt eigenlijk gekeken hoe wij namens Nederland ons bijdrage leveren aan het bereiken van die doelstellingen. Dus je moet denken aan consumptie van watervoorzieningen, drinkwatervoorzieningen, maar ook dus klimaatdoelstellingen. En als we kijken naar CBS, die kijkt ieder jaar hoe het gaat met onze bijdrage, dan is Nederland in verhouding tot andere westerse landen laag qua bijdrage. Dus
wat bedoel je daarmee? Lopen wij achterop bij de andere landen?
Ja, we lopen als Nederland, Europees gezien lopen we achterop. Dus er zijn landen die veel verder zijn. Dat heeft allemaal oorzaken. Dus we hebben in Nederland, zijn dicht bevolkt. Dus we hebben weinig oppervlakte om bepaalde maatregelen te nemen. Dus je ziet bijvoorbeeld dat groene energie is veel makkelijker te realiseren in landen met een grote oppervlakte. Dus je ziet bijvoorbeeld dat in Duitsland gebeuren, dat ze daar makkelijker op land zonneparken kunnen bouwen. Je kan ook zeggen dat politiek, dat wij toch een soort van middenveld hebben in Nederland, waardoor keuzes lastig te maken zijn. Dus je ziet dat in andere landen politiek gezien sterker beleid is op milieu en dat dus ook sneller actie kan worden ondernomen. Dus we zien eigenlijk dat daar nog wel een grote stap gemaakt moet worden in Nederland. Maar we hebben wel duidelijk ook ons gecommitteerd aan die afspraken. Dus je ziet ook dat er bijvoorbeeld rechtszaken zijn tegen de Nederlandse overheid om te kijken van oké, jullie moeten nu wel iets gaan doen. Een voorbeeld van wat er nu gebeurt is dat we bij nieuwbouw van huizen bijvoorbeeld al zeggen van oké, er mogen geen nieuwe woningen meer gebouwd worden die aardgas gebruiken. Want aardgas, weten we, is qua CO2-uitstoot veel vervuilender dan de andere vormen van energie. Dus dat zijn voorbeelden.
Ja, nou heb je natuurlijk zo'n overheid die moet zich committeren aan die afspraken en aan de Sustainable Development Goals. Maar de overheid kan het natuurlijk niet in zijn eentje. Die heeft dat maatschappelijke middenveld, wat jij net al noemde, nodig. Hoe betrekt nou eigenlijk de overheid dat maatschappelijk middenveld bij haar politiek, bij haar beleid?
Ja, wat jij zegt is die politiek die kan we allemaal besluiten nemen of daar in ieder geval een mening over hebben. Maar uiteindelijk moeten wij het als bevolking gaan doen. Nou, ze zijn allemaal financiële maatregelen voor, want uiteindelijk gaat het toch over geld. Dus je ziet bijvoorbeeld dat daar keuzes gemaakt worden door de overheid die moeten betaald worden. Dus er moet eerst geld op het plan komen. Maar daarnaast zie je ook heel erg dat het te maken heeft met wat de bevolking wil. Er wordt ook in een boek gesproken van government naar governance. Dus eigenlijk dat het bestuur en samen met de bevolking dat daar een belangrijke sleutel ligt. Je ziet bijvoorbeeld aardgas. In Groningen bijvoorbeeld, nou, die hebben heel lang heel veel letterlijk herrie gemaakt, maar zijn ook de straat op gegaan en hebben uiteindelijk ook door druk van de bevolking is een besluit genomen om uiteindelijk te stoppen met het winnen van aardgas in Groningen. Ander voorbeeld zou je kunnen zeggen dat in IJmuiden en in omgeving, Tata Steel, nou, is al jarenlang daar aanwezig, maar gebruikt in verhouding heel veel energie, geeft ook veel uitstoot, is voor het milieu geen positieve bijdrage en door de bevolking die in actie is gekomen, zie je eigenlijk dat daardoor bedrijven genoodzaakt worden. Want ook het gasbesluit heeft ook gevolgen voor Shell bijvoorbeeld. Ja, dat de bevolking daar toch een belangrijke stem in heeft.
Ja, dus het is niet alleen de politiek die kan zeggen van we moeten dat en dat gaan doen. Maar het is ook de druk vanuit de samenleving op bijvoorbeeld bedrijven, op bepaalde sectoren in de economie, waardoor er maatregelen genomen kunnen worden.
Ja.
Ja, kun je een aantal concrete maatregelen noemen waar het kabinet nu mee bezig is of die ze op het oog heeft voor de komende tijd?
Ja, als we kijken naar het regeerakkoord en naar de plannen die er al liggen, dan zijn er eigenlijk heel veel maatregelen die te maken hebben met mobiliteit en energie. Mobiliteit moet je denken aan subsidies voor elektrische auto's of het aanleggen van laadpalennetwerken in Europa en in Nederland, zodat het makkelijker wordt om elektrisch te rijden. Er worden tegenwoordig nieuwe belastingen geheven op vliegtuigtickets, zodat dat duurder wordt en nachttreinen worden gesubsidieerd. Dus dat je makkelijker op kortere afstanden de trein kan pakken in plaats van een vliegtuig. Dus dat zijn een beetje voorbeelden. Iets waar iedereen mee te maken heeft gehad, heeft te maken met stikstofbeleid, is de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen. Dus dan zie je eigenlijk dat het wel dichtbij komt. Het lijkt heel ver weg, een stip op de horizon, maar eigenlijk concreet dat je er nu langer over doet om van Utrecht naar Amsterdam te rijden, komt eigenlijk door het klimaatbeleid. Nou ja, qua duurzaamheid. Nou, Limburg is al genoemd, waar je zou kunnen zeggen van oké, we moeten toch zorgen dat het water wat we in Nederland hebben, want ja, we hebben toch een land wat zowel water van de zee krijgt als vanuit de bergen. Dus van de twee kanten hebben wij last van het water. Nou, daar worden besluiten genomen, dus het onteigenen van boeren om het terug te geven aan de natuur, zodat er meer retentiebekkens komen, zoals dat genoemd wordt. Of in ieder geval
wat zijn dat?
Ja, plekken waar het water kan worden vastgehouden.
Okay.
Dus eigenlijk een soort van badkuip die je kan laten vollopen als er heel veel water in Nederland komt. Want we weten dat het steeds harder gaat regenen. Want in de klimaatmodellen die er zijn, zien we gewoon dat een van de belangrijkste effecten, ook op korte termijn en ook meetbaar is dat het klimaat niet alleen maar het opwarmen is, maar dat er ook extremere komen, dus drogere periodes, nattere periodes. Dus dat zijn allemaal maatregelen die we nu al aan het nemen zijn. En als we kijken in steden, nou, elektrische bussen, maar ook woningbouw, kantoren. Nou, wij zitten zelf in een nieuw gebouw van de hogeschool. En ze hebben hier ook heel veel maatregelen genomen als een daktuin en allemaal maatregelen zodat dit gebouw bijvoorbeeld waar we in zitten ook al klimaatneutraler is dan een ander gebouw.
Hey, dus heel veel maatregelen worden genomen om te proberen die klimaatverandering te stoppen. Is het genoeg? Worden de doelen van Parijs, denk je, gehaald?
Ja, dus we hebben daar verschillende onderzoeken naar. En eigenlijk in die 5 jaar tussen verschillende klimaattoppen worden dus modellen doorgerekend om te kijken hoe ver we zijn. Nou, daar is ook een laatste berekening door het KNMI van gemaakt voor Nederland. Maar voordat we daar naar gaan kijken, wil ik even nog één citaat laten horen, waar eigenlijk al een beetje een urgentie vandaan klinkt. Dat is Sir David Attenborough. Misschien ken je hem wel.
Wie is dat?
Dat is een Brits bioloog die heel lang voor de BBC documentaires heeft gemaakt over het klimaat. Heeft ook gesproken in Glasgow op de klimaattop. En hij is eigenlijk, nou, ik zou willen zeggen een soort van iconische persoon. Hij is op leeftijd, maar maakt zichzelf heel erg druk over de natuur en het klimaat. En maakt daar veel documentaires over. En hij wordt na aanloop van de klimaattop in Glasgow geïnterviewd. We gaan even luisteren wat hij daar zegt.
We, the developed countries in the world, have created this crisis. And the people who are paying most as a consequence are the poorest people in the world. What a gross injustice. And what a responsibility it is in developed nations who caused this crisis to find out ways of solving it.
Nou, eigenlijk is het een hele korte quote waarbij hij eigenlijk zegt, dus ja, we moeten ervoor zorgen dat als we niks doen, dat de leefbaarheid in het geding komt. En soms wordt het heel erg klein gezien, zo van ja, maar het wordt iets warmer, maar het heeft eigenlijk ook invloed voor migratie, bijvoorbeeld voor mensen waar ze kunnen wonen. En het zijn eigenlijk allemaal voorbeelden op grote schaal. En als we even terug gaan kijken naar hoe het in Nederland is, dan kunnen we terugredeneren dat in de periode tussen 2011 en 2020 in de wereld mondiaal de temperatuur met 1,1 graad gestegen is ten opzichte van pre-industrialisatie. Dus dan zou je zeggen van oké, maar dat is 1,1 en we hebben uiteindelijk 2 als doel en we hopen 1,5. Maar als we dan kijken zeg maar naar het afgelopen jaar, het laatste jaar 2020, dan zitten we al op 1,2 graden stijging. En de modellen laten zien dat we zeker weten eigenlijk dat we binnen 10 jaar op 1,5 graden zitten. Dus eigenlijk op het gewenste niveau. Als je dat dan doorberekent, dan zouden wij eigenlijk als Europa in 2030 ongeveer klimaatneutraal moeten zijn om dat tipping point van 2 graden mondiaal gezien niet te halen. Nou, dat is
heel snel.
Dat is 8 jaar.
Ja.
En de Green Deal gaat uit van 2050. Dus je ziet eigenlijk dat ook al in het beleid, dat die 2 graden al eigenlijk geaccepteerd is.
Ja, die 1,5 graad die gaan we eigenlijk niet meer halen, denk ik, als ik jou zo hoor. Die 2 graden misschien nog wel, maar dan moeten we wel flink aan de bak met al die maatregelen die je net noemde.
Ja, en wat voor maatregelen dat dan allemaal kunnen zijn? Nou, daar heb ik al een paar voorbeelden van genoemd. Op de digitale leeromgeving heb ik een aantal filmpjes gedeeld met de studenten, waarbij je eigenlijk, nou, het zijn 3 delen. Het eerste deel gaat over het klimaatverleden. Dus daar kan je ook zien, nou, hoe kunnen ze nou berekenen hoe de temperatuur was voor de industrialisatie. Het tweede deel gaat over, nou, wat we vandaag ook even een beetje besproken hebben, zeg maar, hoe het er nu naartoe gaat. En het laatste deel gaat over de toekomst. En daar zie je allemaal modelletjes hoe dat zich kan ontwikkelen. Nou, daar kunnen de studenten ook even naar kijken.
Oké. Nou, ik wil je hartelijk bedanken voor deze toelichting. En ik zou zeggen, ga die filmpjes bekijken, zodat je nog meer te weten komt over duurzaamheid en klimaat.
Dankjewel.
Dankjewel.